Gisteravond hebben we enige tijd stilgestaan bij het verbond met Abraham. Dat is dat verbond dat zeer vele aspecten heeft. En het is bovendien dat verbond dat aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, waarnaar terugverwezen wordt in het Nieuwe Testament. Omdat wanneer sprake is van twee verbonden waarbij het nieuwere beter is dan het oude, dan wordt alsnog een derde verbond, dat wil zeggen terug het verbond met Abraham genoemd, want wordt gezegd het nieuwe verbond waaronder wij leven is de directe vervulling van het verbond met Abraham. Dan hebben wij dus nu, net als Paulus in Romeinen, in Galaten 3 en 4, drie verbonden genoemd. Dat wil zeggen dat van Abraham, maar daarna komt onder Mozes het Mozaïsche verbond, der wet. En daarna onder Christus komt het nieuwe verbond in de plaats van het oude verbond, der wet. Wij hebben het daar nog over. Maar van het nieuwe verbond wordt gezegd dat het niet voortkomt uit het oude, maar dat het voortkomt uit een nog oudere, namelijk uit het verbond met Abraham. En dat verbond der wet, ja, dat staat los van de hele rest. Dat heeft er weinig mee te maken, zo goed als niks eigenlijk. Een heel klein beetje, maar daar hebben we het ook nog wel even over. Maar verbondstheologie schuift nou juist dat nieuwe verbond en dat der wet in elkaar. En dat der wet, dat hoort er helemaal niet bij. Dat is van een andere orde. Dat is gebonden aan de mens en is afhankelijk van de mens. Maar daarom werkt het nou juist niet. Kortom, de doorgaande reeks in de Bijbel is die van Adam, Noach, zoals u wilt. Adam, Noach, Abraham, Christus. En Mozes en dus de wet staat daar helemaal buiten. Als ik chronologisch te werk zou gaan nu, zou ik nu met u moeten bespreken het Davidisch verbond eigenlijk. Hè, meteen. Nee, je zou moeten bespreken de wet, want die komt eerst na Abraham, komt eerst Mozes. Als ik chronologisch te werk ga, volgens de jaartallen, moet ik nu gaan spreken over de wet. Want dat ga ik niet doen. Want je kunt het natuurlijk ook anders benaderen. Als ik moest spreken in verband met de samenhang der dingen, dan kom ik nu niet terecht bij Mozes, omdat we die links laten liggen. Die ligt buiten de orde, als het ware. Maar kom ik terecht bij David. En ik doe dat met enige aarzeling. Maar ja, eigenlijk mag dat helemaal niet met aarzeling. Want wanneer wij spreken over een nieuw verbond, een beter verbond, dan lezen wij dat het vastgelegd is in de persoon van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die is koning der gerechtigheid en koning des vredes. Dat heeft dus met koningschap te maken. En mocht die route te moeilijk zijn, oké, dan nemen we het nu op een heel laag niveau. Als we terechtkomen bij het Nieuwe Testament, ik zei nu testamenten, wanneer we terechtkomen in het Nieuwe Testament, in plaats van dat ik zeg verbond, wanneer we terechtkomen in het Nieuwe Testament, dan komen wij terecht in Matthäus 1. Ik praat nu op veel lager niveau. Kom je terecht in Matthäus 1, vers 1. En waar gaat het daarover, Matthäus 1, vers 1? Over Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Dat is de lijn. En dus heb ik het nu vandaag met u over het verbond met David. Het Davidisch verbond krijgt over het algemeen weinig aandacht. Bij ons krijgt het dat nog wel, dat weet u. Sommigen vinden dat ik er te veel aandacht aan geef. Dat weet ik ook. Alles blijft wat lastig altijd. Je kan het ook niet iedereen naar de zin maken. Maar naar Bijbelse maatstaven, dat Davidisch verbond, dat is zeker zo belangrijk als het Abrahamitisch verbond. Natuurlijk, ik weet het, we maken nu even weer een vliegende start. Wij als gelovigen zijn gezegend in de gelovige Abraham. Wij als gelovigen zijn zonen van Abraham. Moeilijk genoeg, maar niettemin, dat staat er, hè, in Galaten bijvoorbeeld. Galaten 3, ik kom daar waarschijnlijk nogal op, want het zijn onvermijdelijke schriftgedeelten in dit verband. Maar ja, er staat ook, en het wordt in het Nieuwe Testament aangehaald door Paulus in Handelingen 13. Neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En voor zover het Nieuwe Testament, Nieuw Verbond, evangelische tijd of wat het maar was, begint met kerstmis, dat is niet waar, maar velen denken dat. Voor zover het begint met kerstfeest, namelijk de geboorte van de Messias, zoals de traditie het hebben wil. Prima, wie is die Messias dan? De zoon van David. Want ja, al die andere Joden zijn ook zonen van Abraham. Naar het vlees wel te verstaan, dat betekent niet zoveel. Dat is de Heer Jezus ook. Maar hij was bovendien, en dat springt er dus bovenuit, want dan wordt het smaller. Hij was bovendien uit het huis en geslacht van David. Bovendien droeg hij de koninklijke titel. Het komt nogal eens voor in het Nieuwe Testament hoor. Jezus, gij zoon van David. Zoals hij werd aangesproken en zo wordt hij ook nogal eens beschreven in nogal wat schriftgedeelten, tot in de nieuwtestamentische brieven aan toe. Want het punt is dat God aan David, of met David, een verbond sloot. Wij vinden dat met name in 2 Samuel 7, al moet ik zeggen dat het elders ook gevonden wordt, maar doe maar. Wees dan wel 7. Waarboven staat in mijn Bijbel: God verbiedt David een tempel te bouwen. Ja, dat is waar. Maar hoe maskeer je de inhoud van een hoofdstuk? Door er een scheve kop boven te zetten. God verbiedt David, dat weet iedereen, dat God David verbood een tempel te bouwen. Nou ja, niet iedereen, maar dat is zo'n vaste uitdrukking die ik van onze gids in Israël geleerd heb, hè, van Hans Aalsveld. Dat weet iedereen, zei hij dan. Dat was dan niet zo, maar dan hoeft hij er verder ook niet over te praten. Dat weet iedereen. God verbiedt David een tempel te bouwen, dat weet iedereen. Maar dat is niet de inhoud van het hoofdstuk. Bovendien, het is nogal negatief. Waar het werkelijk over gaat, laten vandaag de kans om zo'n hoofdstuk nauwgezet door te lezen. Dus waarom zou ik dat doen? Nu. Dus ik zeg het nu maar gewoon. David kwam op het idee, nadat hij zelf een huis van cederen van de Libanon een cadeau had gekregen van de buren. Zo was het eigenlijk, van koning Hiram. En sinds die tijd waren cederen van de Libanon de uitbeelding van het Davidische koningshuis. De rest van de Bijbel, kijkt u het maar na, dat is zo. Maar nadat David dus zelf in zo'n prachtig geurend huis woonde, vond hij toch wel wat gênant en kwam hij op het idee om een huis te bouwen voor de Heer. Dat is het verhaal. En toen stuurde de Heer een profeet naar David toe met enige mededelingen. Namelijk, de Heer zei: dit is wel een mooi idee. Sterker nog, ik was er zelf nog niet opgekomen of zoiets, wat er maar staat dan precies. Hè. De Heer zegt: ik heb daar nooit om gevraagd, om zo'n huis. Maar zegt hij: ik vind het wel een goed idee. Maar toch maar even niet. Want zei de Heer tegen David, je hebt bloed aan je handen, je bent... Doe maar weer. Maar weet je wat? Laten we het zo regelen. Je zoon zal voor mij een huis bouwen. En die zoon is Salomo. Ik neem de tijd deze keer niet. Ik heb dat ooit ergens gedaan. Het is allemaal geregistreerd, opgenomen. Dus je kunt het allemaal naluisteren. Rijen van schriftplaatsen waaruit blijkt dat die uitspraak inderdaad letterlijk op Salomo van toepassing was. En Salomo heeft ook inderdaad zo'n huis gebouwd. En het heet de Tempel van Salomo. Dat het daarna via Salomo doorverwijst naar degene die meer is dan Salomo, naar Christus zelf, die in onze dagen een tempel des Heren bouwt, namelijk de gemeente, dat is ook waar, maar het een sluit het ander niet uit. Je moet wel consequent zijn. Het is overdrachtelijk waar, maar dat is weer zo omdat het ook letterlijk waar is. Hè? De Heer zegt dus tegen David, het is een mooi idee dat huis, maar nu even niet. Je zoon zal dat doen, maar de Heer zegt, ik heb ook een idee. Jij wilde voor mij een huis bouwen, David. Maar dat gaat even niet door, maar weet je wat? Ik zal voor jou een huis bouwen. En dat had boven het hoofdstuk moeten staan. Niet wat David niet zou doen, maar wat de Heer wel zou doen. De Heer draait het om. Nee, wij denken allemaal, dat dacht ik vroeger ook, toen we dat moesten leren op de lagere school, waar wij elke dag bijbelonderwijs kregen tot vervelens toe. Maar zo is de bijbelse geschiedenis erin gestampt, hè, waar ik nog dankbaar voor ben. Overigens, dag in dag uit, ja, 6 dagen per week, inclusief de zaterdag. Jawel. Maar goed, toen dacht ik ook, wat zielig voor David, had zo'n mooi idee en de Heer wilde toch een tempel. Dat blijkt later wel, maar helaas, David mocht het niet doen. Wat jammer nou. Maar ze hebben me toen ook nooit verteld dat wat de werkelijke inhoud van het hoofdstuk is, namelijk dat de Heer voor David een huis zou bouwen. Maar aangezien men daar problemen mee heeft, wordt dat ondergeschoffeld. Dus dan ben ik toch weer dankbaar met zo'n kop erboven. Want dan kan ik zeggen, zie je wat er gebeurt? Iedereen die dat hoofdstuk leest, komt tot de conclusie waar het werkelijk over gaat. De Heer doet beloften aan David en David gaat uitgebreid in een dankgebed voor de Heer. Dat is zelfs ongeveer de helft van het hoofdstuk, geloof ik, als ik het zo snel bekijk, enzovoort. Dus zeer positief. En het aspect van dat David die tempel niet zou bouwen, och, wat maakt dat uit? Je kunt ook zeggen, de Heer belooft dat Salomo een tempel zou bouwen. Dan is het ook positief. Maar dat David het niet zou doen, ja, om dat nou boven het hoofdstuk te zetten, dat zit er wel erg ver naast eigenlijk. Want de Heer zou voor David een huis bouwen. Niet van cederen van de Libanon of iets dergelijks. Dat was trouwens al gebeurd. Maar de Heer zou het huis van David bouwen en het huis is wel degelijk de familie. Het is een bekend Bijbels beeld, ook in het Nieuwe Testament, dat de samenstellende delen van een particuliere woning, zal ik maar zeggen, uitbeelding zijn van de samenstellende leden van de familie, van het gezin. Wij zijn levende stenen, dus wat is het, 1 Petrus 2 of zo? Wij zijn stenen en we worden als Rolling Stones, als levende living stones, worden wij aan elkaar gevoegd en we worden tot eenheid gemaakt. Tot een tempel wassen wij op, want wij zijn een priesterlijk volk. Zo staat het daar ook. Heb je dat nog? Het bouwen van een huis uit losse stenen is dus een uitbeelding van het bouwen van een familie en daarmee dus ook van een volk. Want van oudsher, van oorsprong, een idealiter, een volk is een grote familie. En dat maakt het tot een volk. Nou, stam dan. Volkstam. Stamboom, ja. Een clan, want kleinere groepen kennen we niet in het Nederlands. Een clan, wat dat maar is. Een huis, een geslacht heet het ook gewoon in de Bijbel. Nou, daar gaat het over. De Heer zou voor David een huis bouwen. Maar leest u maar even mee. Vers 5. Ga en zeg tot mijn knecht, tot David, wordt gezegd tot Nathan de profeet. Zeg tot mijn knecht, zegt tot David, zo zegt de Heer, zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel, zodat u ziet dat wandelen ook gewoon betekent wonen, ergens verblijven, verkeren, ergens leven. De Heer zegt, ik had geen huis, ik had een tent. Altijd zo geweest. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een cedra huis? De Heer zegt, heb ik soms, even gewoon Nederlands, heb ik soms gevraagd, heb ik soms iemand de opdracht gegeven, waarom bouwt gij mij niet een cederen huis? En dat is een retorische vraag waarvan het antwoord luidt, nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb er nooit om gevraagd. En nog een keer, die ceder is een beeld van dat koningschap en David woonde in een cederen huis. Hè? En toen later de tempel gebouwd werd, werd hij eveneens via koning Hiram van Tyrus gebouwd van cederen. Nou ja, van stenen ook hoor. Maar ceder, cederhout, ja. Trouwens, als ze in Egypte paleizen bouwden, dan bouwden ze die ook van cederen van de Libanon. Dat waren, ja. En als ze schepen bouwden, bouwden ze die ook van cederen van de Libanon. Ja. Nu dan, al zo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen, zo zegt de Heere de Heerschare verzacht, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen. Ik gebruik die term ook wel eens en ik zeg maar nou, een beetje boerse uitdrukking. Maar ja, u weet, Klein Hanevold komt uit de Achterhoek, hè? Dat weet je zo aan de naam. Dat is een beetje boers mag het wezen, maar het is gewoon de Bijbel, hè? Van achter de schapen. Ik heb u genomen van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. In de Bijbel is voorganger een synoniem voor koning, zoekt u het woord maar op. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament ligt het iets anders, maar in principe in het Oude Testament hebben we voorganger een synoniem met koning. Daarmee is precies gezegd wat de koning zou doen. Vooropgaande wegwijzen. Ja. Dat gij mij een voorganger zult zijn over mijn volk. Dat wil zeggen, niet langer voorganger voor die schapen, maar voorganger voor heel Israël. Een volk dat trouwens beschreven wordt als schapen. Het een is een beeld van het ander. En deze geroepen koning van Israël was eerst schaapherder. Die is doorgedrongen in de theologie ook, want daar spreekt men over de herderkoning. En dat kan zijn David, maar het kan ook zijn Mozes. Want nadat hij uit Egypte verdween, heeft hij eerst 40 jaar schapen gewijd. En toen dacht hij dat hij met pensioen kon op zijn 80ste. Maar ja, maar toen moest hij nog Israël wijden. Dwars door de woestijn heen naar het beloofde land. En ik denk niet dat het voor Mozes een straf geweest is dat hij op zijn 120ste niet meer verder hoefde het beloofde land ook nog in. Ik denk dat hij diep gezucht heeft en gedacht heeft, eindelijk verlossing. Oud en der dagen zat. Met de spreuk van een van zijn voorvaderen trouwens. Die nog ouder was, overigens. Maar vooruit. Vers 9, samenvatting van Davids geschiedenis. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. Dat wil zeggen, dat was inclusief de oprichting van dat hele rijk, van de rivier van Egypte tot aan die grote rivier, de Frat. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En als je iets weet van de Bijbelse geschiedenis, dan weet je dat je hier verdwaald bent met deze uitdrukkingen. Of hebben u dat niet gemerkt? Hebben we niet gemerkt? Oh, daar staat: ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En ze zijn toch verdrukt geworden na de dagen van David en Salomo. Heel verschrikkelijk. En ze hebben elkaar ook verdrukt, zal ik maar zeggen. En een groot deel van het volk is van de landkaart daar althans verdwenen, enzovoorts. En waarna we nog de geschiedenis hebben van het Joodse volk, tot in onze dagen. Hoezo, ze zullen niet meer verdrukt worden. Toch? Ja, dan moet ik even verder terug weer. Ik ben met u geweest, vers 9, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn. En wordt verwezen dus naar een wereldrijk onder het koningschap van David. En niet maar een of ander beduïde volkje van schaapherders. En zoals op Schiermonnikoog. Kennen jullie die? Schiermonnikoog, nee. Dat was toen koningin Wilhelmina Schiermonnikoog bezocht. Ze hebben het mij zelf verteld op Schiermonnikoog later. En koningin Wilhelmina bezocht Schiermonnikoog. En sprak daar met een inboorling, zal ik maar zeggen. En die, ja, een ingeborene van het eiland. Goede man, waar leven jullie hiervan? En hij zei: van gapen en scheiten, majesteit. Gapen en scheiten, maar ja, het komt niet goed uit mijn strot, maar toch maar. Van schapen en geiten, dat wil zeggen, ja, een beetje boers bestaan en dat was het dan. En zo. Sommigen denken dat het volk Israël zo'n volk was. Nadat het 40 jaar door de woestijn gezworven had en dat er verder niks bij zat, enzovoorts. Maar de Bijbel zegt het anders. En zegt dat David een wereldrijk had en zijn naam was tussen de groten die op de aarde zijn. Maar er is iets merkwaardigs aan de hand met dit schriftgedeelte. Een verschijnsel bovendien dat we ook elders tegenkomen. Dat je onderweg ineens je afvraagt: is dit beschrijving van de historie of is dit een aankondiging van de toekomst? Is het historisch of is het profetisch, om het dan iets te simpel te zeggen. En dat is een redelijk bekend verschijnsel. Mede omdat dikwijls de geschiedenis zelf profetisch is en de gebeurtenissen uit de geschiedenis een profetische betekenis hebben. Volgt u mij nog? Nou ja, en een voorbeeld daarvan, meerdere voorbeelden daarvan, vind je trouwens in het boek Daniël. En ik noem ze omdat ik aanneem dat ze redelijk bekend zijn. Je leest over geschiedenis, maar op een gegeven moment staat absoluut vast dat wat hier staat is geen geschiedenis, maar het is profetie. Dat moet nog vervuld worden. Daarna lees je terug die versen en vraag je af, maar waar dan wordt de sprong naar de toekomst gemaakt? En dat is niet eens aan te wijzen. Dat overlapt elkaar. Een van de mooiste voorbeelden vind ik altijd die beschrijving in Daniël 11. Ja, Daniël 8 had ook gekund, maar Daniël 11 dan maar, omdat die wat moeilijker is. Maar daar lees je over gebeurtenissen in het Griekse Rijk. En En dan de opeenvolging van koningen en de strijd tussen de Ptolemeën en de Seleuciden. Daar moet je dus iets van weten als je de Bijbel bestudeert, of althans Daniël bestudeert. Ja. En op een gegeven moment ben je, want dat kun je helemaal goed volgen, ben je bij Antiochus, u weet wel, bij Epi, Antiochus Epiphanes, roepnaam Epi. Ja, en dan, dat weet je zeker. En dan ga je vandaar verder en ineens heb je in de gaten dat je bent bij de antichrist. En dan is het nog toekomst. Maar er zit geen naad. Het loopt gewoon over elkaar heen. Een gedeelte spreekt over beide tegelijk. Dat is niet goed aan te wijzen, maar spreekt over beide tegelijk. En daarom wordt de geschiedenis losgelaten en zit je ineens in de toekomst. Dat sluit gewoon op elkaar aan. Profetie, dat wil zeggen toekomstvoorzegging, is namelijk echt alleen maar mogelijk vanuit een waarnemingspunt boven dan wel buiten de tijd. Kortom, in profetie speelt dus tijd eigenlijk geen rol. Het is ondergeschikt. En daarom kan vanuit het verleden maar zo overgesprongen worden naar de toekomst. Gaat om gelijksoortige gebeurtenissen en het wordt met dezelfde woorden verteld. Zie? En onderweg wordt overgesprongen van het een naar het ander. En dat is wat hier ook gebeurt. Maar hier niet alleen hoor. En ook niet alleen in Daniël. Het gebeurt veel vaker. En ik heb u al eens gezegd, deze week geloof ik ook al. Tijd speelt in het Hebreeuws, in de werkwoordsvervoegingen van het Hebreeuws, geen rol. Er bestaan verschillende soorten van vervoegingen, verschillende grammaticale structuren, zal ik maar zeggen. Wij noemen dat tijd, in het Nederlands, in onze moderne talen. Maar met tijd als zodanig heeft het in het Hebreeuws althans niets van doen. Hetgeen voor de vertalers dus ook erg lastig is. En filosofisch, als ik het zo mag zeggen, is het eenvoudig te verklaren. Het Hebreeuws is de taal waarin God zich uitdrukt. En God staat boven de tijd. En dus in zijn taal speelt tijd geen rol. En dat het in de tijd geprojecteerd wordt, die woorden, ik denk dat dat zo'n beetje de goede term is, dat die woorden geprojecteerd worden in de tijd, dat is zo. En wij zitten dus met het probleem, gaat het over het verleden of gaat het over de toekomst, of voor mijn part misschien over het heden. En dat moet uit het verband blijken. En als ik nog een kwartier extra had, ging ik u uitleggen dat wij in het Nederlands wel allerlei tijden kennen, onvoltooid verleden, toekomende tijd en wat het maar was. En al dit soort dingen meer. En dan ga ik u uitleggen dat het in de praktijk niet zoveel uitmaakt welke vorm wij gebruiken, omdat toch pas in de praktijk, in ons verhaal, zal ik maar zeggen, blijkt wat we eigenlijk bedoelen. Of het verleden, of het de toekomst is, of wat dan ook. Als ik zeg, morgen wordt het. Hoeveel graden wordt het morgen? Huh? 38? Het zou moeten zijn, morgen zal het 38 graden worden. Dan is het toekomende tijd. En als ik zeg, morgen wordt het, dan is het tegenwoordige tijd. Maar ik heb het over de toekomst. Dat kan helemaal niet. En toen heeft mijn broeder Bos, bijgenaamd Johan, heeft mij een keer uitgelegd dat het officieel bij de omroepen verboden is om toekomende tijd te gebruiken. Want er worden de zinnen te lang van. En te moeilijk te begrijpen voor het volk. Dus morgen is het en volgende week is het en volgend jaar wordt het. En dat het zal worden en zal zijn, hebben we volkomen uit ons vocabulaire geschrapt. We hebben het niet nodig. En dan ook maar meteen het hulpwerkwoord van de toekomende tijd in de verleden tijd. Daar hebben we nog vele moeite mee, heb ik wel eens de indruk. Hè? Opdat wij zonen Gods zouden worden. Opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Staat er dan in Galaten 4. Daar kun je flink problemen over krijgen hoor, want sommigen begrijpen niet wat er staat. Ja. Ik ga het ook verder nou niet uitleggen. Maar dat lijkt me uitgebreid genoeg een introductie tot deze verse. Want de vraag in deze vers in 2 Samuel 7 is... waar wordt er nou gesprongen? Want, en dan kijk ik verbijsterd de zaal rond... misschien is er zelfs wel iemand die stiekem een andere vertaling mee naar binnen heeft genomen in de zaal. Die ons dan wellicht zou kunnen voorlezen vers 10. En waar dan niet staat, ik heb voor mijn volk, voor Israël een plaats besteld, maar waar keurig staat zoals het zou moeten... Ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen en hem planten. Heeft iemand die vertaling? Welke is dat? NBG. Dat ben ik helemaal verbijsterd. Maar ik vind het leuk om te horen. Ik vind het altijd leuk. Want het zou toekomende tijd, het had toekomende tijd zullen wezen. Hoe zei ik dat? Ik herinner mij dat er ooit een keer kwam die vertaling van Moffat kwam uit. En Moffat was een beetje een omstreden figuur, maar hij maakte een Bijbelvertaling. En toen is de halve theologische wereld over hem heen gevallen, omdat hij vertaald had dat vers inderdaad in de toekomende tijd. Ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen, want zij, dat kan toch helemaal niet waar zijn. En toen is er een hele conferentie over geweest, over het gebruik van de taal en de vorm van het taalgebruik hier. En toen heeft men niettemin, hoewel men oorspronkelijk vond dat het fout was, heeft men unaniem moeten vaststellen dat de vertaling 100% correct was. Niet alleen op grond van de zogeheten grammatica, maar ook op grond van de context. Toekomende tijd dus, en ik wist het niet, maar NBG, want ik onthoud die dingen ook niet hoor. Maar NBG heeft dat kennelijk gecorrigeerd. Heeft er nog iemand een andere of niet? Nee? Nou ja, doet er ook niet toe. Maar vers 10 moet luiden. Ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen. En het gaat dus over iets wat de Heer nog zou doen... na de dagen van David, in ieder geval iets dat hij nog niet gedaan had voor de dagen van David. Waarna de vraag is of die overgang naar toekomende tijd niet wellicht ook al in vers 9 aan de orde is. Want waar vindt dan die omschakeling plaats van verleden naar toekomst? Mij maakt het niet zoveel uit. Maar het had ook kunnen zijn, ik zal met u zijn overal waar gij gaan zult. En ik zal al uw vijanden voor uw aangezicht uitroeien. En ik zal u een grote naam maken als de naam der groten die op de aarde zijn. Niet alleen geldend voor de persoon van David zelf, want dit is maar introductie, deze woorden zijn introductie... tot de essentie van wat de Heer te zeggen heeft... namelijk dat hij voor David een huis zou bouwen... en de zegeningen van David zouden dus overgaan op zijn nageslacht. Op zijn huis dus. En in die dagen van dat nageslacht van David... zou de Heer voor zijn volk... voor Israël een plaats bestellen of gewoon stellen... en dat volk planten aan een plaats waar het niet meer heen en weder gedreven zou worden... en weer niet meer verdreven zou worden door de kinderen der verkeerdheid... zoals dat in het eerst gebeurd is, vroeger, oorspronkelijk. Hier wordt gewoon gesproken over een ander land dan Kanaan. En ik weet wel, dan schrikken mensen, zo heb ik nou nog nooit gehoord. Dan zeg ik, het gaat niet om of u het ooit gehoord hebt. Want ik heb vaak ook als bezwaar gehoord, zelfs in een conferentie. Ja, dat wist ik allemaal al. Dan was het dus niet goed. En je krijgt ook als bezwaar, dit heb ik nog nooit gehoord. Dan is het ook niet goed. Wat doe ik hier dan? Ja. Dus ja, val me daar niet meer lastig. Dat vind ik maar onzin. Maar men schrikt me, zegt, dat heb ik nou nog nooit gehoord. En dan ben ik weer verbijsterd. En dan zeg ik, over welk volk gaat het? Over Israël. Waar is het dan? In Canaan? Nou ja, een paar miljoen inmiddels. Samen met nog een paar miljoen vreemd volk. Zoals het nou eenmaal van oudsher heet. En het grootste deel van het Jodendom woont niet in Israël en is geen Israëlisch staatsburger en praktiseert er ook niet over. Om voor de hand liggende redenen. Hebben we die nog? Maar het was niet de vraag waar zijn de Joden dan, want de vraag had moeten zijn waar is Israël dan? Want het gaat maar niet over de Joden of over de stam van Juda of die stam waaruit David voortkomt. Het gaat over Israël. Iemand vroeg mij de laatste naam. Echt, iemand vroeg mij, maar het was een ongelovige. Maar die vroeg mij de laatste naam hoe die bepaalde kwestie zat. En toen zei ik ook, nou ja, de Joden. Israël bestaat uit 12 stammen, officieel. En de Joden zijn officieel 2,5 stam, officieel. Het klopt niet, maar officieel zijn ze 2,5 stam van Israël. Dus dan moeten er nog ergens 9,5, dan wel 10 stammen, 10,5 bedoel ik, moeten er nog rondlopen ergens anders. Grote ogen. Nou, hebben we daar nog nooit van gehoord. Ja, oké, jammer dan. Maar waar zijn die dan? En dat is bovendien het deel dat van oudsher oorspronkelijk de naam Israël heeft meegekregen. Daarom heten de Joden niet Israël, ze heten Juda. En dat ze die andere naam claimen, staat ook in de Bijbel, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar het punt is, ze wonen toch in een ander land, of in andere landen, of in een ander land, waar het maar is. En hoe lang al? Nou ja, de 10 stammen al 2700 jaar. Hoe lang hebben ze in Canaan gewoond eigenlijk? Een paar eeuwen. En dat was het dan. Dus zo bijzonder is dat nou ook weer niet. En als de Heer zegt, ik zal u verstrooien onder andere volken en waar het was en over de gehele aarde. Maar er komt een tijd dat ik mijn verbond zal gedenken en dat gij je zult bekeren tot de Heer en dat gij aan uzelf zult ontdekt worden en ze aan de Heer uw God zult aanroepen enzovoort. Dan zal ik u weder vergaderen uit alle volken enzovoort. Wie heeft dan dat volk verstrooid onder de heidenen en dus laten wonen in een ander land? De Heer zelf. Nou, dat is wat gebeurd is. Nee, niet maar met de Joden. Dat een Joden is een verhaal apart. Maar met Israël hebben wij het over. En dat is wat hier beschreven is. Of je dat nou leuk vindt of niet. Het kan niet anders. Ook zonder dat het hier staat weten wij dat dit gebeurd is. Dat God Israël uit het land gezet heeft. Maar niettemin hen gedenkt. Elke dag staat in de Bijbel. Sinds ik u verdreven heb, denk ik nog elke dag aan u. Aan Israël, aan Efraïm enzovoort. Mijn eerstgeborene. Misschien lezen we het later nog van de week. Maar we krijgen nu langzamerhand een beetje haast. Hè? En uiteindelijk zal die verloren zoon, want zo wordt het beschreven. Ja, ook in het Nieuwe Testament, ja, maar ook in het Oude. Zal opstaan en zal zich realiseren wie hij is en terugkeren tot de vader. Tot ergernis overigens van zijn broer. Maak het verhaal zelf af. Ja, maar het staat wel allemaal in de Bijbel hoor. Nou goed. Ik was bij vers 10. Maar ik ga meteen door, vers 11. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u, want sinds die tijd worden ze heen en weer verdreven in het land. En in het land zijn ze altijd de prooi geworden van de buren. Dat is heel normaal hoor. Want zo zit de geschiedenis ongeveer in elkaar. Hè? Elk land wordt altijd bedreigd door zijn buren. Niet door degene die een straat verderop wonen, zal ik maar zeggen. Daar zitten, mooie, zitten de buren weer tussen. Daar zijn buren voor, hè. Maar als je bedreigd wordt, is het echt door je buren. Ja. Daarom heeft men België uitgevonden, wist je dat niet? Men heeft België uitgevonden om een buffer te zijn tussen de opdringerige Fransen en de Nederlanden. Ja, zo is het gegaan. Van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden, David. Ook geeft u de Heere te kennen, en dan komt hij, dat de Heere u een huis maken zal. Dat is de inhoud van het hoofdstuk. De Heer geeft u te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Let op de nogal officiële formulering. Zou je moeten herkennen. En op grond daarvan noemt men dit het Davidisch verbond. Als men het tenminste zien wil en herkennen wil. Maar dan noemt men het het Davidisch verbond. En terecht. Namelijk, het houdt in wanneer uw dagen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, uw zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen, die zal mijn naam een huis bouwen. Let op dat je nou twee dingen door elkaar hebt. Maar, hè? De Heer zegt, ik zal u, David, een huis bouwen. Dat houdt in dat je erfgenamen zult hebben. Het wordt de instelling dus van een koninklijk huis. Ik ben blij dat we die uitdrukking nog kennen. Het wordt de instelling van een koninklijk huis. En dus je zult een zoon hebben, minstens één. En die zal voor mij weer een huis bouwen. Dat staat hier, hè? David zegt, ik wil voor u een huis bouwen. De Heer zegt, nou jij David gaat dat niet doen, maar ik ga voor jou een huis bouwen. En die en dat huis zal weer voor mij een huis bouwen. Dat is wat hier gebeurt. En je moet die beide dingen vasthouden. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dat is het einde van de idee dat van de Joden dat God geen zoon heeft. Hier staat het. Alleen je zal nog moeten leren wat het woord zoon eigenlijk betekent. Maar vooruit. Maar het staat wel in de Bijbel. Enzovoorts. Nou ja, met enige toevoegingen die ik nu maar even overslaan. Als u mij dat tenminste niet kwalijk neemt, want voor hetzelfde, met hetzelfde genoegen besteed ik er een hele samenkomst aan, hoor, aan vers 14 en 15. Maar dat wou ik nou even niet doen. Want waar het me om gaat is wat vers 16 dan herhaalt. Vanuit vers 13 namelijk. Doch uw huis zal bestendig zijn, zal standvastig zijn, zal vast zijn, zal blijven staan, bestendig. Dan blijft het staan. Uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. En uw stoel, dat wil zeggen de troon, zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden, naar dit ganse gezicht, al zo sprak Nathan tot David. En dan neem ik gewoon weer de draad op. Beginnend bij het Adamitisch verbond, tot Adam werd gezegd dat hij over de aarde zou heersen. Dus de instelling van koningschap als zodanig. Daarna loopt de lijn via Noach, waarbij uitdrukkelijk gezegd wordt dat de mens zou heersen over de mens. Dus het gaat over koningschap, maar niet over het geheel in één keer, maar ook gedelegeerd, dat wil zeggen verdeeld. Mensheid verdeeld in verschillende volkeren met hun eigen grenzen, hun landpalen, hun talen en hun koningen dus eigenlijk, hun koninklijke dynastieën of wat het maar was. Daar gaat het dus nog steeds over en dat, daarna komen we terecht bij Abraham, aan wie gezegd wordt dat hij tot vele volkeren zou worden en vele koningen zouden uit hem voortkomen en niet alleen uit hem, maar ook uit Sara. Hetgeen later herhaald wordt aan Isaac en Rebecca. Het kan niet missen, maar het gaat nog steeds over heerschappij. Nou ja, het gaat over eerst geboorterecht, over koningschap, feitelijk. En in het verlengde daarvan, kom je dus niet bij Mozes terecht, in het verlengde daarvan kom je terecht bij David. Weer iets versmalt. Kijk, het begint met de hele mensheid en dan wordt het versmalt tot verschillende volkeren. En daarna wordt het weer, kom je bij, dus Noach. En dan kom je bij Abraham terecht, wordt het weer versmalt, het wordt gelegd bij Abraham. Iemand moet, minstens één moet de erfgenaam zijn van de belofte. Kom je terecht bij Abraham, Isaac, Jacob. En na Jacob wordt het weer gespecificeerd, want ja, dat volk zou worden tot een menigte van volken. Maar wie nou? En dan wordt het versmalt en dan komt het terecht bij Juda, voor wat betreft koningschap. Komt terecht bij Juda en binnen Juda komt het terecht bij deze familie van, nou ja, bij David dus, de familie van Izzy, Jesus, oude stam, enzovoorts. En dan komt het terecht bij David en aan David wordt specifiek dat koningschap gegeven en het wordt niet weggenomen, het zal blijven. Van geslacht tot geslacht, van generatie tot generatie, of wat het maar wezen mag. En dat men zulke dingen niet boven het hoofdstuk zet, wel, dat is makkelijk genoeg. Ik zeg altijd een beetje spottend. Ik heb het voor u nagekeken. En als ik het bij elkaar... Oh, dan moet u mij in vertrouwen, maar dat moet u toch. Dus dat, schiet, dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Maar ik heb het voor u nagekeken. En als je zo de commentaren op dit hoofdstuk naast elkaar legt, dan zijn er inderdaad velen die het goed lezen en zeggen, de belofte aan David is dat er voor altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten van generatie tot generatie. Maar, moet ik het herhalen? Men zegt, dat is inderdaad wat er staat. Maar, aangezien er al eeuwenlang niemand uit het huis van David een troon heeft, is dat dus kennelijk niet de bedoeling. En kennelijk gaat het dus niet over een continuering van het huis van David vanaf de dagen van David. Maar is het een messiaanse profetie en gaat het over de Heer Jezus Christus die voor altijd op de troon zal zitten, punt uit. En ieder die daar wat tegenin brengt, die brandt dus een ander aan. Want men zegt, het is een messiaanse profetie. Je mag dat niet ontkennen. Het gaat over Christus. Daar kun je niet meer aankomen. Natuurlijk gaat het over Christus. Punt uit. En toch zeg ik dan, natuurlijk gaat het over Christus. Hij is de definitieve zoon van David. Maar neem niet weg dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat deze profetie de eeuwen door van toepassing zou zijn. En het staat ook in de Bijbel bij gelegenheid. En daarom blijft de troon bij David. En nu helemaal aan het eind, want ik moet wel weer dringend ophouden, heb ik gezien. Helemaal aan het eind roep ik dan heel gauw. Weet u nog wat ik gezegd heb over Genesis 49? Of was het 48? Ik weet nooit. 49 was het. Het eerste vers. Ik zal u vertellen, zegt Jacob tegen de zonen, wat u in de navolgende dagen zal overkomen. En ik heb gezegd, nou ja, navolgende. Er staat laatste dagen en zo is het ook overal elders in de Bijbel vertaald. Kortom, er wordt beschreven hoe het zou zijn in de dagen vanaf de komst van de Messias. Dus in onze bedeling. En raad eens wat er staat over Juda. Nee, u weet wat er staat over Juda. Er staat, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Is u nooit opgevallen dat dat een negatieve formulering is voor iets positiefs? Dat het geen voor de hand liggende formulering is? En toch is het een voor de hand liggende formulering. Want waarom moet er gezegd worden, de scepter zal van Juda niet wijken? Eenvoudig antwoord hoor. Omdat het lijkt alsof de scepter van Juda wel geweken is. Heb je die? Daarom wordt het gezegd. En zo wordt het ook geformuleerd. De scepter zal van Juda, hoezo zal de scepter van Juda niet wijken? Het veronderstelt namelijk, de uitdrukking veronderstelt, dat die scepter al bij Juda is. En dat Juda die scepter niet zal verliezen. Dat staat er toch gewoon? Nou goed, zo was het ook. Die scepter was bij Juda. En wij herkennen hem in de Davidische dynastie. En de algemene, de oppervlakkige redenering is dat dat aan zijn eind gekomen is met ingang van de Babylonische overvoering. Met dank aan Matthäus 1 voor de uitdrukking. En dat was het dan. En sindsdien was er geen erfgenaam meer op de troon van David. Het is bijna correct. Sindsdien was er geen erfgenaam van de troon meer van David in Jeruzalem. Maar de Bijbel zegt, de scepter zal van Juda niet wijken. En de Heer belooft aan David, zal altijd iemand uit uw zaad op de troon zitten. Hebben jullie nog? Ook die belofte van God gaat gewoon door in onze tegenwoordige tijd. Wij zijn niet heidenen die geloven dat er ergens een hogere macht is, iets, en dat wij ons een beetje netjes moeten gedragen om die hogere macht niet voor het hoofd te stoten, dan wel voor de schenen te schoppen, dan wel op zijn tenen te staan. Dus wij moeten een beetje religieus doen en af en toe zeggen dat we in die God geloven en dat hij groot is. En zo gaan schokken wij een beetje door het leven en net doen alsof God daar achter de coulissen een beetje zit. En zodra iemand door de coulissen naar buiten loopt, wordt hij daar opgevangen en wordt dan gezegd, jij moet links en jij moet rechts. Zo denkt men over God. Maar dat is de heidense opvatting, niet de christelijke. En zeker niet de Bijbelse. De Bijbelse gedachte is, God doet een werk en manifesteert zich de eeuwen door. En waar hij zich in onze dagen verbergt, hoeft het u niet te verwonderen dat het niet in het oog springt dat er nog steeds iemand uit David op de troon zit. Maar daarom is het wel zo. En er is nog een reden waarom wij er moeite mee hebben. Maar die heb ik van de week ook al twee keer genoemd, denk ik. Dat is dat wij niks meer willen weten eigenlijk van het idee van erfrecht en erfopvolging en al dat soort dingen meer. Wij hebben onszelf losgemaakt van enig verleden en van enige traditie. We denken dat we als individuen en daarmee als zonderlingen, dat is het goede Nederlandse woord voor individu hoor, trouwens. Zonderlingen. Echt wel. Dat wij als individu, als zonderlingen, als unieke mensen in dit leven terecht zijn gekomen zonder verleden en met een toekomst. Nou, vergis u maar. We hebben een verleden en geen toekomst. Wat de natuurlijke mens betreft. Maar wij zijn die dingen kwijtgeraakt. En we hebben in de verlichting hebben we het idee van erfelijke macht en dat soort dingen hebben we allemaal afgeschaft en beschouwd als ouderwets enzovoort. Dat is ook heel ouderwets trouwens, maar het is Bijbels. En God houdt zich aan zijn regels. Hij heeft beloften gedaan en hij continueert ze. Of er veel van terecht komt, goeie mensen, hij gaf de wet. En de wet was heilig en rechtvaardig en goed. En kwam er veel van terecht. En hij stelde het Davidische koningshuis in. En David was een man van na Gods hart, maar er kwam er veel van terecht van het Davidische koningshuis. In de Bijbelse geschiedenis, Oud Testament. Nee. En komt er veel van terecht in de dagen na de Bijbelse geschiedenis, tot in onze dagen aan toe. Nee. Dat zo men. Zie? En dan verschijnt de definitieve koning uit het huis van David, de Heer Jezus Christus. En daar gaat wat van terechtkomen. Maar denk erom dat die autocratisch regeert, hoor. Jazeker wel, van bovenaf. Zo gaat het gebeuren. Maar je moet erop bedacht zijn dat wij een God hebben die zijn werk doet tot in onze dagen aan toe. Dat hij zich verbergt voor de wereld is waar. Maar dat hij zich houdt aan zijn woord en gestalte geeft aan wat hij tevoren beloofd heeft, dat is ook waar. En dat dat gebeurt ondanks de ongehoorzaamheid van de mens enzovoorts, dat is ook waar. Heb je dat nog? Dat is zodat u dit niet al te positief interpreteert. Het enige positieve eraan is dat God zijn werk doet en betrouwbaar blijkt te zijn. En God heeft de eeuwen door zijn wonderen, zijn krachten gedaan om te demonstreren hoe betrouwbaar hij is en dat hij bij machten is om te doen wat hij beloofd heeft. En hij is bij machten om 3000 jaar later nog steeds volk uit het huis van David op een troon te hebben, hoewel het idee van een troon door de hele wereld eigenlijk als volstrekt achterhaald beschouwd wordt. Maar het is nog steeds zo. Hebben we dit nog? En heb ik nog niks gezegd over de geboorte van een troonsopvolger. Was dat vandaag?
Vannacht.
Ja, dan worden troonsopvolgers geboren. S'nachts, weet je. In Bethlehems Reven. Maar goed, doe maar weer. Want ik wil het er echt niet verder over hebben. Maar het is nou eenmaal een Bijbels gegeven. En het concentreert zich om dat koningschap, dat begint bij Adam. Het wordt bevestigd in al die verbonden. Ook bij Abraham, via koningen die beloofd worden. Ook via de illustratie, via die koning Melchizedek. Koning der gerechtigheid, dan wel koning van Salem. En het loopt door via Juda, stam van Juda en het huis van David. En zo loopt het door tot in deze dagen. En het mogen dan zijn dat als God ons geeft de gewisse weldaden van David, dat dat over hemelse dingen gaat. Dat geloof ik ook. Maar ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat die gewisse weldaden van David ook in onze bedeling hier op aarde een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond en de geschiedenis van het christendom. Hebben we dit nog? Daar zal ik het bij laten en het woord geven aan broeder Bos.